Welkom bij Radio Maria.
La pace sia con tutti voi.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama a tutti.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Zo hebben we opnieuw de mogelijkheid om in dit programma even een blik te werpen op de pauselijke en Vaticaanse actualiteit, of moet ik zeggen, de Castel Gandolfaanse actualiteit. Want paus Leo XIV die bevindt zich momenteel in Castel Gandolfo, ten zuidoosten van Rome, zo'n 25 kilometer in de zomerresidentie van de Heilige Vader, waar hij tot en met 30 juli een periode van vakantie zal genieten, zoals u ongetwijfeld al hebt vernomen in een van onze vorige afleveringen of toen u verbonden was met Castel Gandolfo afgelopen zondag 13 juli. De Heilige Vader heeft namelijk daar het Angelus gebeden, ook een meditatie gegeven. Dat houden we voor een volgende aflevering, want we hebben een kleine inhaalbeweging te doen. Namelijk, tijdens de vakantieperiode zit hij duidelijk niet stil, de Heilige Vader. En we gaan daar dus bij blijven stilstaan. Onder meer bij de audiëntie die hij verleend heeft aan het generaal secretariaat van de bisschoppensynode. Ook wel belangrijk natuurlijk, want dat synodale proces, waar al zoveel over gezegd en geschreven is, gestart door paus Franciscus, dient nu natuurlijk nog verder gezet te worden. Dat is ook de wens van paus Leo XIV. Bovendien heeft hij ook een beslissing genomen waar we zo meteen wat over verduidelijken. Daarnaast heeft het dicasterie voor de goddelijke eredienst en de regeling van de sacramenten zeer recent een nieuw misformulier gepubliceerd, namelijk de Missa pro custodia creationis, of voor de bescherming van de schepping. Een heilige mis die dus kan gecelebreerd worden specifiek voor deze intentie. En paus Leo XIV heeft die ook opgedragen, zeer recent. We gaan luisteren naar zijn homilie. Alvorens we dat gaan doen, blitsbezoek aan het Apostolische Paleis in Castel Gandolfo. We kijken even de audiënties die de Heilige Vader heeft verleend. En de enige audiëntie die echt heeft plaatsgevonden is zeker ook een belangrijke. Dat was namelijk met de president van Oekraïne en zijn gevolg, de heer Volodymyr Zelensky. Met de president besprak de paus natuurlijk het voortdurende conflict en de dringende noodzaak voor een rechtvaardige en duurzame wegen van vrede. Zo luidt het officiële bericht van het Vaticaan. Tijdens het hartelijke gesprek werd het belang van de dialoog opnieuw bevestigd als de beste manier om een einde te maken aan de vijandelijkheden. De Heilige Vader betuigde zijn medeleven met de slachtoffers en hernieuwde zijn gebed en verbondenheid met het Oekraïense volk en moedigde tevens alle inspanningen aan om de gevangenen te bevrijden en gezamenlijke oplossingen te vinden. De Heilige Vader bevestigde verder zijn bereidheid om de vertegenwoordigers van Rusland en Oekraïne in het Vaticaan zelf te ontvangen om onderhandelingen mogelijk te maken. Zodoende biedt paus Leo XIV voor een tweede maal het grondgebied van het Vaticaan aan voor historische onderhandelingen in het conflict tussen Oekraïne en Rusland. Mogen de Heilige Geest spreken en waaien in de harten van beide leiders, ze aan tafel krijgen en wegen naar onderhandeling mogelijk maken. We gaan even kijken naar een bericht dat werd geschreven door kardinaal Mario Grech, de secretaris-generaal van het secretariaat-generaal van de synode, naar aanleiding van dit gebeuren. We leven in een tijd van grote spirituele intensiteit, zegt de kardinaal. Het overlijden van paus Franciscus heeft ons allen diep geraakt, en we bidden nog steeds tot de Heer om hem op te nemen in zijn vrede en hem de beloning te geven voor zijn dienstwerk aan de kerk. Tegelijkertijd danken wij God voor de verkiezing van de Heilige Vader Leo XIV, die ons onmiddellijk aanspoorde om onze toewijding aan de synodale weg verder te zetten en ons eraan herinnerde dat we een missionaire kerk zijn, een kerk die bruggen bouwt, de dialoog aangaat, altijd open om, zoals op dit plein, met open armen iedereen te ontvangen, allen die onze naastenliefde, onze aanwezigheid, dialoog en liefde nodig hebben. En dat is natuurlijk een citaat uit de eerste woorden die de nieuwe verkozen paus Leo XIV richtte tot de gelovigen op het Sint-Pietersplein. Dit is dezelfde overtuiging die ten grondslag ligt aan het slotdocument van de 16e gewone algemene vergadering van de bisschoppen-synode voor een synodale kerk. De synodale vorm van de kerk staat ten dienste van haar zending. En elke verandering in het leven van de kerk is bedoeld om haar beter in staat te stellen het koninkrijk van God te verkondigen en te getuigen van het evangelie van de Heer aan de mannen en vrouwen van onze tijd. En dit is de sleutel om het slotdocument getrouw te interpreteren en vooral om het in praktijk te brengen. We leven in een wereld die in een eindeloze spiraal van geweld en oorlog is terechtgekomen en die het steeds moeilijker vindt om mogelijkheden voor ontmoeting en dialoog op te bouwen, met het oog op het algemeen welzijn en vrede. Meer dan ooit heeft zij een kerk nodig die weet hoe zij in Christus het sacrament kan zijn, dat wil zeggen het teken en instrument van de intieme eenheid met God en van de eenheid van het hele menselijke ras. In de verschillende contexten van deze wereld vormt de synode een daad van verdere receptie van het concilie, verlengt haar inspiratie en geeft haar profetische kracht een nieuwe impuls voor de wereld van vandaag. Het is de dringendheid van deze zending die ons drijft op de weg van de uitvoering van de synode, een taak waarvoor alle gedoopten mede verantwoordelijk zijn. Vele lokale kerken in alle delen van de wereld zetten zich er enthousiast voor in, en we willen hen danken en uitnodigen om hun weg met edelmoedigheid verder te zetten. Zij dragen een kostbaar engagement uit voor de hele kerk. Deze tekst kan hen een horizon bieden waarmee ze zichzelf kunnen confronteren en nodigt hen bovenal uit om hun initiatieven te delen door bij te dragen aan het bredere kerkelijke onderscheidingsvermogen. Andere kerken vragen zich nog af hoe ze de implementatiefase moeten aanpakken of bevinden zich in de eerste stappen ervan. Wij moedigen hen aan om voortwaarts te gaan, weerstand en moeilijkheden tegemoet, of ze nu praktisch zijn of van verdiensten met vrijheid en parochialisme, ook zij hebben een waardevolle bijdrage te leveren en het zou een verlies zijn voor de kerk als geheel als hun stem zou zwijgen. Het secretariaat-generaal van de synode blijft ter beschikking van beiden om naar hen te luisteren, hen te begeleiden, hun inspanningen te ondersteunen en bovenal bij te dragen aan het stimuleren van de dialoog en de uitwisseling van gaven tussen de kerken, ten voordele van de hele kerk en haar eenheid. Dit is de wijze waarop wij de taak van begeleiding van de uitvoeringsfase van de synode willen uitvoeren, die ons is toevertrouwd door paus Franciscus op 11 maart jongstleden en die paus Leo XIV op 26 juni jongstleden heeft bevestigd. Ter gelegenheid van zijn eerste ontmoeting met de 16e gewone raad van het secretariaat-generaal van de synode, waarbij hij ons aanmoedigde om verder te gaan. De bedoeling is ervoor te zorgen dat we te werk gaan met de eenheid van de kerk in het achterhoofd, door de receptie in de verschillende kerkelijke contexten te harmoniseren, zonder op enigerlei wijze afbreuk te doen aan de verantwoordelijkheid van elke particuliere kerk, zichzelf in harmonie met de aanwijzingen van het slotdocument, is het doel het perspectief van de uitwisseling van gaven tussen de kerken en in de hele kerk concreet te maken. De voorgestelde sporen worden in het perspectief van deze dienst geplaatst. We richten ze tot het hele volk, van God, dat het onderwerp is van de synodale reis. En in het bijzonder tot de bisschoppen, tot de leden van de synodale teams en tot allen die op verschillende manieren betrokken zijn bij de uitvoeringsfase, met het doel hen onze steun te laten voelen en de dialoog verder te zetten die het hele synodale proces heeft gekenmerkt. In feite is de inhoud ervan geworteld in de stimulansen die de kerken de afgelopen maanden hebben gegeven in de vruchten van de ervaringen die zij hebben gedeeld. Op basis van de bijdragen en vragen die het van de kerken zal ontvangen en wat nuttig zal bereiken, zal het secretariaat verder stimulansen en hulpmiddelen bieden om de gezamenlijke inspanningen te begeleiden en te ondersteunen, in de hoop samen te werken om de uitvoeringsfase van de synode nog vruchtbaarder te maken. Laten wij deze verdere stap van de synodale weg, die wij als volk van God gaan, toevertrouwen aan de voorspraak van de Heilige Maagd Maria, koningin van de apostelen, moeder van de kerk, en van de heilige apostelen Petrus en Paulus. Getekend door kardinaal Mario Grech, secretaris-generaal van het secretariaat-generaal van de Bisschoppensynode. U weet dat paus Franciscus ook 8 commissies had opgericht, 8 themata die hij apart wou zien behandeld worden, buiten dus de Bisschoppensynode. En daartoe werden speciale commissies gecreëerd. We denken maar bijvoorbeeld het onderzoek, het historisch onderzoek ook, naar het diaconaat en de wijze waarop dat voor mannen en vrouwen heeft gespeeld in de loop van de geschiedenis, in de eerste eeuwen van het christendom en dan in de verdere ontwikkeling ervan. Onder meer een van de vragen die werd gesteld. Paus Leo XIV die voegt er daar eigenlijk 2 aan toe. Enerzijds eentje over de liturgie en een andere over de statuten van de bisschoppenconferenties, kerkelijke vergaderingen en bijzondere concilies. Met andere woorden, eigenlijk wordt er gekeken naar de wijze waarop de kerk samenkomt. En dat heeft natuurlijk ook te maken met die synodaliteit. De wijze waarop dat dit gebeurt en verder zal moeten geïmplementeerd worden. Men kijkt al vooruit naar 2030 om die implementatiefase mogelijk te maken. En dit natuurlijk omwille van het overlijden van paus Franciscus, die ook heel dat proces wat vertraagd heeft en waarbij men moet zoeken naar wegen om dit verder te implementeren. Goed, dit is natuurlijk een beetje nieuws van die synodale weg. Gaandeweg zullen daar nog wel meerdere dingen over gepubliceerd worden en dan zullen we die te gepaste tijden aan u zeker bekendmaken. Op woensdag 9 juli in de ochtend, de paus was dan natuurlijk al in Castel Gandolfo, heeft de Heilige Vader in de Borgo Laudato Si, in de tuinen van de pauselijke villa's van Castel Gandolfo, een heilige mis in besloten kring opgedragen, waarbij ook voor het eerst het nieuwe gebedsformularium Pro Custodia Creationis werd gebruikt. De heilige mis werd niet uitgezonden, we hebben wel een weergave van de homilie die de heilige vader toen heeft uitgesproken. Op deze mooie dag wil ik allereerst iedereen uitnodigen, te beginnen met mezelf, om te ervaren wat wij vieren in de schoonheid van een kathedraal. Je zou kunnen zeggen, natuurlijk, met planten en zoveel elementen van de schepping die ons hier hebben gebracht om de Eucharistie te vieren. Wat betekent de Heer danken? Er zijn vele redenen in deze Eucharistie waarvoor we de Heer willen danken. Deze viering zou de eerste kunnen zijn met de nieuwe formule van de mis voor de zorg voor de schepping, die ook een uitdrukking was van het werk van de verschillende dicasteries in het Vaticaan. En ik bedank persoonlijk veel mensen hier aanwezig die in dit opzicht hebben gewerkt voor de liturgie. Zoals jullie weten vertegenwoordigt de liturgie het leven en jullie zijn het leven van dit Laudato Si Centrum. Ik wil jullie op dit moment bij deze gelegenheid bedanken voor alles wat jullie doen naar aanleiding van deze prachtige inspiratie van Paus Franciscus, die dit kleine gedeelte, deze tuinen, deze ruimtes, juist heeft gegeven om de missie voor te zetten die zo belangrijk is met betrekking tot alles wat we 10 jaar na de publicatie van Laudato Si weten, de noodzaak om te zorgen voor de schepping, onze gemeenschappelijke woning. Hier is het net als in de oude kerken van de eerste eeuwen, die een doopvont hadden waar je doorheen moest om de kerk binnen te gaan. Pas op, ik zou niet graag in dit water gedoopt willen worden, maar het symbool van door het water gaan om schoongewassen te worden van al onze zonden, onze zwakheden en zo het grote mysterie van de kerk binnen te kunnen gaan, is iets wat we ook vandaag ervaren. Aan het begin van de heilige mis baden we voor bekering, onze bekering. Ik zou daaraan willen toevoegen dat we moeten bidden voor de bekering van zoveel mensen binnen en buiten de kerk die nog steeds niet de urgentie inzien van de zorg voor onze gemeenschappelijke woning. Zoveel natuurrampen die we nog steeds zien in de wereld, bijna elke dag op zoveel plaatsen, in zoveel landen, worden voor een deel ook veroorzaakt door de excessen van mensen met hun levensstijl. We moeten ons dus afvragen of we zelf die bekering ervaren en hoezeer wij die nodig hebben. Dit gezegd hebbende, heb ik ook een homilie die ik had voorbereid en zal delen. Heb nog even geduld. Er zijn enkele elementen die echt helpen om de reflectie van vanmorgen voor te zetten. Dit vertrouwde en serene moment te delen in een wereld die in brand staat, zowel door de opwarming van de aarde als door gewapende conflicten, die de boodschap van Paus Franciscus in zijn encyclieken Laudato Si en Fratelli Tutti zo actueel maken. In het evangelie dat we hebben gehoord, kunnen we de angst van de discipelen in de storm lezen, een angst die een groot deel van de mensheid heeft. Maar in het hart van het jubeljaar belijden wij, en we kunnen het steeds weer zeggen, er is hoop. Die zijn wij in Jezus tegengekomen. Hij kalmeert nog steeds de storm. Zijn kracht ontwricht niet, maar creëert, schept. Hij vernietigt niet, maar maakt leven en geeft nieuw leven. En ook wij vragen, wie is deze dat zelfs de winden en de zee hem gehoorzamen? Verbazing, die uit deze vraag spreekt, is de eerste stap die ons uit de angst haalt. Rond het meer van Galilea had Jezus gewoond en gebeden. Daar had hij zijn eerste discipelen geroepen om te leven en te werken. De parabels waarmee hij het koninkrijk van God verkondigde, onthullen een diepe verbondenheid met dat land, met die wateren, met het ritme van de seizoenen, met het leven van de schepselen. De evangelist Matthäus beschrijft de storm als een omwenteling van de aarde, het woord seismos. En Matthäus zal dezelfde term gebruiken voor de aardbeving op het moment van Jezus' dood en bij het aanbreken van zijn opstanding. Op deze aardbeving staat Christus op. Het evangelie laat ons hier al een glimp opvangen van de verrezene, die ondersteboven aanwezig is in onze geschiedenis. Jezus' berisping van de wind en de zee manifesteert zijn kracht van leven en verlossing, die uittorend boven de krachten waartegen de schepselen zich verloren voelen. Laten wij dan terugkeren naar de vraag: wie is deze dat zelfs de winden en de zee hem gehoorzamen? De lofzang uit de brief aan de Colossenzen, die we zojuist hebben gehoord, lijkt deze vraag te beantwoorden. Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van de hele schepping, want in hem is alles in de hemel en op aarde geschapen. Zijn discipelen, die dag overgeleverd aan de storm, in de greep van de angst, konden deze kennis van Jezus nog niet belijden. Wij vandaag, in het geloof dat aan ons is doorgegeven, kunnen in plaats daarvan verder gaan. Hij is ook het hoofd van het lichaam, van de kerk. Hij is het begin, de eerstgeborene van hen die uit de doden opstaan, opdat hij de voorrang heeft over alles. Dat zijn woorden die ons verbinden door de geschiedenis heen, die van ons een levend lichaam maken, het lichaam waarvan Christus het hoofd is. Onze opdracht om voor de schepping te zorgen, om haar vrede en verzoening te brengen, is haar eigen opdracht, de opdracht die de Heer ons heeft toevertrouwd. We luisteren naar de schreeuw van de aarde, we horen de schreeuw van de armen, omdat deze schreeuw het hart van God heeft bereikt. Onze verontwaardiging is zijn verontwaardiging. Ons werk is zijn werk. Het lied van de psalmist inspireert ons trouwens. De stem van de Heer is over de wateren. De God van de heerlijkheid dondert, de Heer over de grote wateren. De stem van de Heer is kracht, de stem van de Heer is macht. Deze stem verplicht de kerk tot profetie. Zelfs als die de durf vraagt om zich te verzetten tegen de vernietigende macht van de vorsten van deze wereld. Want het onverwoestbare verbond tussen schepper en schepselen mobiliseert onze geest en onze inspanningen, zodat het kwaad in het goede kan veranderen, onrechtvaardigheid in gerechtigheid, hebzucht in gemeenschap. Met oneindige liefde heeft de ene God alle dingen geschapen en ons leven gegeven. Daarom noemt Franciscus van Assisi schepselen broeder, zuster, moeder. Enkel vanuit een contemplatieve blik kan onze relatie met de geschapen dingen veranderen en ons uit de ecologische crisis halen, die als oorzaak de verbreking van de relaties met God, met onze naaste en met de aarde heeft, vanwege de zonde. Dierbare broeders en zusters, de Borgo Laudato Si, waarin wij ons bevinden, wil volgens de intuïtie van Paus Franciscus een werkplaats zijn om die harmonie met de schepping te beleven die voor ons genezend en verzoenend is, door nieuwe en effectieve manieren te bedenken om te zorgen voor de natuur die ons is toevertrouwd. Aan jullie die zich inzetten om dit project te realiseren, verzeker ik daarom graag mijn gebeden en bemoedigingen. De Eucharistie die we vieren, geeft betekenis en ondersteunt ons werk. In feite, zoals Paus Franciscus schrijft, vindt de schepping in de Eucharistie haar grootste verheffing. De genade, die de neiging heeft zich op een gevoelige manier te manifesteren, bereikt een wonderbaarlijke uitdrukking, wanneer God zelf, mens geworden, komt om door zijn schepsel gegeten te worden. De Heer, op het hoogtepunt van het mysterie van de menswording, wilde onze intimiteit bereiken door een fragment van de materie, niet van bovenaf, maar van binnenuit, zodat we hem in onze eigen wereld kunnen ontmoeten. Vanaf deze plaats zou ik deze gedachten dan ook willen besluiten door u de woorden toe te vertrouwen waarmee de heilige Augustinus, in de laatste bladzijden van zijn belijdenissen, de geschapen dingen en de mens met elkaar verbindt in een kosmische lofprijzing. O Heer, uw werken prijzen u, opdat wij u mogen liefhebben, en wij houden van u, opdat uw werken u mogen prijzen. Laat dit de harmonie zijn die wij over de wereld verspreiden.
Enkel u komt toe, o Heer, alle glorie, alle eer. Goede Vader, wees gezegend en geloofd. Enkel u vernietigt de licht, het allerhoogste toegedicht. En wij buigen voor u nederig het hoofd. Wees geprezen, goede Heer, in uw schepping evenzeer. Zuster zon, haar licht, haar hele warme straal. Een wonder wissen waar, dat u ons verlicht door haar. Mogen zij uw goedheid naar ons toe vertalen. Wees geloof voor zuster maan, in de sterren die er staan. In de nachten klaar en helder, schijnsel geven. Wees geloofd voor broeder wind, die in wolken regen wint. En verspreid op dat uw schepping mogen leven. Voor het koele reine water, dat ons laft en wast en droogte doet verwijnen. Wees geloofd ook voor het vuur, dat ons warm dient laten uur. In zijn vruchten en zijn kracht op ons laat schijnen. Geprezen, o mijn moeder, voor de aarde onze moeder, die ons koestert en ons dierbaar leven geeft. Vruchten vol van smaak en geuren, bloemen wilder van kleuren, in de bomen, in het gras en al wat leeft. Wees geloofd voor hen die leven, in uw liefde en vergeven, ook als onrecht en ellende, en dan wonen. En gezegend op degenen die door vrede te verleen zich door u, o Vader, mogen laten kronen. Wees geprezen, o mijn Heer, voor ons lichaam broos en teer, dat de dood van het leven zomaar kan bestelen. Van gezegend zijn nog deze die de dood niet moeten wezen, omdat zij voor eeuwig geen uw liefde deed.
Zo, dierbare luisteraars, is voor ons het moment aangebroken om samen met Paus Leo XIV het Angelus te bidden, Daarna komen we graag bij u terug voor het volgende deel van Radio Vaticaan.
Angelus Domini nunciabit Mariae.
Et concepit de Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
Ut digne ficiamur promissionibus Christi.
Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi filii tui incarnationum coniovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defunctis. Recum aeternam dona eis, Domine.
Et lux perpetua luceat eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus. Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Welkom bij Radio Maria.
Tot slot van deze aflevering van het programma Radio Vaticaan, dierbare luisteraars, want we zijn ondertussen reeds aan het einde gekomen van onze aflevering in de wat nieuwsluwe moment van de vakantieperiode van Paus Leo de 14e. We hebben echter voor u nog de Vaticaanse hymne klaarstaan en geven u ook de benoemingen mee die gebeurd zijn in de afgelopen dagen. Zo heeft de paus eerwaarde heer Krzysztof Dukiński benoemd tot hulpbisschop voor het bisdom van Radom in Polen. Eerwaarde heer Michel Guillot werd benoemd tot bisschop van Constantine in Algerije. Hij benoemde eerwaarde heer Monsignor Thomas Hennen tot bisschop van Baker in de Verenigde Staten. Hij richtte ook het nieuwe bisdom van Kapsabet op in Kenia en benoemde daarbij monsieur John Kiplimo Lelai tot de eerste bisschop van dit nieuwe bisdom. Verder benoemde hij ook eerwaarde heer Mariusz Dimiterko tot hulpbisschop van de eparchie van Wrocław Kozalin voor de Byzantijns-Oekraïnse ritus. Ook monsignor Abilio Martinez Varea werd benoemd tot bisschop van het bisdom van Ciudad Real in Spanje. En tot slot werd eerwaarde heer Matthew Kwanghee Choi benoemd tot hulpbisschop van het aartsbisdom van Seoul in Zuid-Korea. En zo heeft u Radio Vaticaan voor vandaag helemaal gehad. Wij danken u voor uw luisteren en hopen dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op Radio Vaticaan. We blijven ons best doen om u op de hoogte te houden van de Vaticaanse en pauselijke actualiteit. Van harte dank, graag tot een volgende keer.